Dit is Cultuurburen, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
Sharon en Aiko over pleegzorg. Pleegzorg is zorg voor kinderen tot 21 jaar die door omstandigheden korte of lange tijd niet thuis kunnen wonen. Maar er is meer. Zo is er crisispleegzorg, deeltijdpleegzorg en langdurige pleegzorg. En ik kwam ook de naam netwerkgezinnen tegen. Laten we het rijtje even afgaan. Wat is crisispleegzorg? Geef bijvoorbeeld eens een voorbeeld van een acute crisissituatie. Wie mag ik het woord geven? Sharon, Aiko?
U mag mij het woord geven. Crisispleegzorg.
Sorry.
Op het moment dat er crisis thuis is in de situatie, kunnen...
Waar meteen gehandeld moet worden, denk
Sorry.
Ik.
Kijk, stel, er gaat een acute crisis. Ouders zijn niet in staat om veilig voor het kind te zorgen. Dus er is bijvoorbeeld sprake van mishandeling. Dan kan er een instantie worden ingeschakeld, bijvoorbeeld Veilig Thuis. En die gaat dan bekijken, is het kind nu per direct veilig? Indien dat niet zo is, dan komen kinderen voor een korte periode van 28 dagen in een crisispleeggezin. En in die 28 dagen wordt dan bekeken met welke afspraken is het weer mogelijk dat het kind terug naar huis toe kan.
Ja, want een gewone pleeggezin, laten we zeggen dat een kind in een pleeggezin komt, daar zit een hele lange weg in.
Ja, de crisispleeghouders die kiezen voor een crisisplaatsing. Die worden ook apart begeleid.
En
die hebben een aparte crisispleegzorgwerker. De crisispleeghouders kunnen tussen 9 en 5 gebeld worden door de crisistoegang van Parlan. En er wordt er gekeken van, past een kind in het gezin? En deze crisispleeghouders geven vooraf al aan van, ik kan 28 dagen beschikbaar zijn voor een kind. En hebben ze een bepaalde voorkeur. Dus ze kunnen kiezen van een kind van 0 tot 4 jaar. Niet schoolgaande kinderen, maar bijvoorbeeld ook specifiek voor pubers.
Oh ja.
En deze crisispleegouders worden ook apart begeleid. Echt door crisispleegzorgwerkers. En op het moment dat daar een kind komt, zorgen we dat we binnen de eerste 5 dagen een startgesprek hebben met degene die het kind aanmeldt, maar ook met ouders erbij om een plan te maken, samen met ambulance spoedhulp, om eigenlijk te kijken van hoe en wat nu verder. En kan een kind terug naar huis en hoe kan een kind terug naar huis? En of een kind wel terug naar huis kan.
Wat geweldig dat ouders zich daarvoor beschikbaar stellen, zodat ze echt onmiddellijk beschikbaar zijn.
Ja.
Fantastisch.
Ja, dat is heel
Gebeurt
mooi.
Dat nou vaak, zo'n crisissituatie?
Dat is wisselend. Dat komt met golfbeweging. De ene week hebben we geen crisisplaatsingen en een andere week hebben we weer 3 crisisplaatsingen.
Wat zijn er dan toch wel veel? Kijk, weet je, we weten allemaal, we kennen allemaal het woord pleeggezin en pleegzorg. Maar eigenlijk van die achtergronden weten we helemaal niks. Maar dan zie je dat daar dus een heel apparaat van pleegouders zijn die onder andere gewoon altijd beschikbaar zijn. Ja. Dat sta ik echt helemaal verbaasd over.
Ja, en dan hebben we naast de crisispleegzorg heb je van 9 tot 5 zijn crisispleeghouders beschikbaar.
Ja.
Maar ook van 5 uur 's middags tot de volgende ochtend. Dat heet
dat meen je niet, 's nachts ook?
Maar ja, 's nachts ook. Dat heet de crisispool. En dan wordt een kindje, als bijvoorbeeld crisisdienst Noord-Holland-Noord om de hoek komt kijken. En dat kindje moet per direct uit huis.
Ja.
Dan belt crisisdienst Noord-Holland-Noord met Palan en het crisispleeggezin van, hey, wij komen op dit moment een kindje brengen en dan wordt het kindje die nacht opgevangen
door
de crisispoelouders. Dat zijn
helder, die ouders.
Ja, zeker.
Oh, geweldig. Ja. Ik heb ook deeltijdpleegzorg gezien. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Deeltijdpleegzorgouders kiezen ervoor om een kind in deeltijd op te vangen. Dat houdt in een weekend of door de weeks. En dat heeft dan een bepaalde frequentie. Dus het kan zijn 1 keer in de week, 1 keer in de 2 weken. Maar bijvoorbeeld ook 1 keer in de maand of 1 keer in de 6 weken.
Oh, dus als je een pleegkind neemt, zit je er niet meteen de hele week aan vast?
Daar kan je inderdaad voor kiezen.
Oké.
Ja.
Dan dat woord netwerkgezinnen, dat vond ik een hele mooie. Daar kan ik me helemaal niks meer bij voorstellen. Gaat dat via Zoom of zo?
Nee, je hebt verschil tussen netwerk- en bestandspleegouders. Netwerkpleegouders die hebben ik noem het altijd een lijntje met het kind, dus die kennen het kind. Dat kan een juf zijn, maar dat kunnen ook opa en oma zijn, een broer en zus. Dus het kan familiair zijn of wellicht een leerkracht bijvoorbeeld.
Oh, gaat dat zover?
Ja.
Oké, we hebben het nu, als u echt alle details wil weten. En dat zijn er nog veel meer dan waar wij het over hebben. Kijkt u dan even op www.parlan.nl. Daar vind je heel veel. En kun je ook meteen je melden als je hulp denkt nodig te hebben. Ik las een artikel uit november 2022. Het tekort aan pleegouders is zorgwekkend. Hoe komt dat?
Mooie vraag. Ik denk dat wij tekort hebben aan pleegouders, omdat mensen zijn tegenwoordig ook heel druk met hunzelf en met hun eigen gezin. We hebben natuurlijk net de coronaperiode gehad. Mensen hebben misschien wel een tijd geen werk gehad en zijn nu volledig weer aan het focussen om weer op te bouwen. En een pleegkind in huis is natuurlijk niet altijd makkelijk. Want als een pleegkind bij jou thuis komt wonen, betekent ook dat hij of zij met zijn rugzakje bij jou in het gezin komt wonen. En niet alleen het kind komt bij je wonen, maar je hebt ook gewoon nog te maken met hulpverleners, plaatsende instanties, maar ook met ouders.
Ja, want het zijn het beschadigde kinderen die uit huis gezet worden? Mag je dat zo zeggen?
Ja, zeker. De kinderen die niet meer thuis bij hun papa en mama kunnen wonen, zijn allemaal beschadigd.
Want dat lijkt me helemaal moeilijk met pubers. Die zijn natuurlijk al boos, depressief. Geef het een naam. En als die dan in een vreemd gezin komen. Gezin. Het is gezinszorg. Is het altijd een vader, moeder en kinderen waar ze komen?
Nou, dat hoeft niet. Het kunnen ook 2 vrouwen zijn. Het kan ook een alleenstaande man of vrouw zijn die denkt, ik wil pleegouder ook zijn. Dus dat varieert.
Oké. Ja. En want het lijkt mij, ik stel me dat nu even visueel voor, dat zo'n op hol geslagen puber dan ineens in een, laten we zeggen, gewoon normaal functionerend gezin komt. Dat moet toch ook voor die persoon een hele grote overgang zijn. Want ze willen het natuurlijk nooit, denk ik.
Nee, en het maakt niet uit of het een puber is of een baby. Geen enkel kind wil weggehaald worden bij zijn ouders.
Nee.
Dus op het moment dat zoiets gebeurt, dan heeft een kind het daar last van. En dan is het aan de pleegouders om dit kind zo goed mogelijk op te vangen. De nabijheid te bieden, naar ze te luisteren, ervoor ze te zijn. Zonder ook ouders af te vallen en een oordeel te geven en het kind op te vangen.
Dat is een hele klus.
Het is een onwijze klus voor pleegouders.
Het zijn echt helden voor mij hoor. Geweldig. Ik ga nog even dieper. Ik weet dat jullie mogen natuurlijk helemaal niet persoonlijk worden, maar geef eens voorbeelden. Welke oorzaken kunnen nou leiden tot pleeghulp? Uit de praktijk.
Er kunnen allerlei oorzaken zijn. Ik begeleid zelf natuurlijk flink wat jongeren. En een van mijn jongeren is bijvoorbeeld uit huis geplaatst, omdat zijn ouders gewoon niet voor hem konden zorgen. Ouders waren depressief, spraken de Nederlandse taal niet. Ouders konden emotioneel niet beschikbaar zijn voor deze jongen. En omdat deze jongen vanaf kleins af aan al wat gedragsproblematiek liet zien, ouders konden daar niet mee omgaan. Toen hebben ze hem ook fysiek aangeraakt. En daarom is ervoor gekozen om elders op te laten groeien. En deze jongen woont nu in een pleeggezin met nog andere pleegzussen en broers. En heeft nu een hele goede band met zijn ouders.
Oh, en, wat leuk.
Ja, dat is zo mooi. Maar daar hebben pleegouders heel hard voor gewerkt. Om deze jongen zich veilig te laten voelen in het gezin waar hij nu woont. Maar ook door ouders altijd een rol te blijven geven in het leven van het kind.
Knap hoor.
Ja, dat is zeker knap.
Ja.
Ja.
En zeg je net, meerdere pleegkinderen. Ja. Hoe werkt dat dan?
Sommige pleegouders kiezen ervoor bij de aanmelding al te zeggen van... ik sta open om een broertje en een zusje op te vangen. Sommige pleegouders kiezen er echt voor om eerst één kind op te vangen. En naarmate het kind veilig is gehecht, goed op zijn plek zit... kiezen ze ervoor om een bijplaatsingsonderzoek te laten doen. Dat houdt in dat een van mijn collega's langs gaat om te kijken van... jullie willen een bijplaatsing, wat houdt het in? Wat houdt het in voor het pleegkind wat er nu woont? Hebben jullie voorkeur? Willen jullie een ouder kind? Willen jullie een wat jonger kind? En dan wordt gekeken van, hey, is er nog een match voor dit gezin? En voor het kind wat zit te wachten?
Het is natuurlijk wel zo dat die ouders heel veel ervaring hebben... als ze één kind gehad hebben om op te vangen. En gebruiken ze dat dan ook weer... om de volgende, want elke situatie is anders.
Elke situatie is inderdaad anders. En ze gebruiken natuurlijk hun ervaring die zij hebben met het andere pleegkind. Maar het ene pleegkind is het andere pleegkind niet. Het ene pleegkind uit zich door emotioneel echt naar buiten te komen. Bijvoorbeeld heel hard te praten, te schreeuwen. En een ander pleegkind trekt zich heel erg terug op zijn kamer. Dus dat vraagt van allebei de kinderen... dat vraagt een andere aanpak.
Ja, precies.
Dus het vraagt van pleegouders ook een andere manier van werken.
En daarvoor zijn ook onder andere de pleegzorgwerkers... om pleegouders daarin te kunnen ondersteunen. Maar ook vanuit de organisatie worden trainingen en cursussen aangeboden... om daar ook handvatten in te kunnen geven.
Ja, want het is niet zo eenvoudig. Kan ik me zoiets weer voorstellen. Wanneer moet je je nou zorgen gaan maken om je kind? Welke aanwijzingen krijg je... dat het mis kan gaan. En wat kan je als ouder dan doen? Zijn er ook ouders die om hulp komen vragen bij jullie?
Ja, zeker. Want Parlan is los van pleegzorg ook een jeugdhulporganisatie.
Ja.
En op het moment dat een ouder denkt... nou, ik zit met mijn handen in het haar. Ik heb opvoedondersteuning nodig. Of ik wil graag meer uitleg. Of ik denk misschien wel dat mijn kind iets van ADHD heeft. Of autisme. Dan kan je natuurlijk gewoon naar de website van Parlan. En dan kan je daar... er staat een uitgebreid aanmeldformulier. En dan kan je invullen van... dit is onze geschiedenis. En dit zijn de mogelijke hulpvragen. En dan hebben we aan de voorkant, dat noemen we de toegang. Zij screenen zeg maar de aanmeldformulieren en plannen dan afspraken in. En dan krijg je een intake bij Parlan. En op het moment dat je een intake krijgt, dan zit er vaak ook een gedragswetenschapper bij, een werker. En dan gaan ze met ouder om tafel van, hey, wat zijn nou de hulpvragen die jullie hebben? En dan wordt er gekeken van, hey, wat is ons advies vanuit Parlan aan ouders? En dan kunnen ouders er nog alsnog voor kiezen van... nou, we gaan met Parlan aan de slag of we kiezen voor een andere organisatie.
En ze kunnen ook een heleboel leren van jullie natuurlijk. Want jullie hebben al die kinderen al een keer gezien met hun problemen. Ik zou me het meeste zorgen maken als mijn kind depressief was. Je hoort soms verhalen van jongeren die intens depressief zijn. En... daar word ik ontzettend bang van. Dan denk ik van, hoe hou je dat nou? Hoe keer je die puberteit weer naar lust in het leven? Want dat komen jullie natuurlijk ook tegen, depressiviteit.
Ja, dat komen we zeker tegen. En ik zeg eigenlijk ook altijd tegen mijn pleegouders, contact maken. Ga contact maken met
je
kind.
Maar het is soms moeilijk, die kinderen sluiten zich af.
Klopt, en je hoeft er niet per se... contact maken is voor ons niet altijd praten... maar door even naar de kamer te gaan... een kopje thee aan te bieden... ernaast te gaan zitten, een kind uit te nodigen van... hé, lieverd, heb je zin om even een spelletje met me te spelen? Dat is ook een manier van contact maken.
Ja, je hoeft natuurlijk niet te praten. Dat is een hele goeie die je daar zegt.
Ja.
Moet je luisteren, een hypothetische vraag. Ik wil pleegouder worden. Wat gebeurt er dan? Ik ga naar jullie toe. Ik zeg, nou jongens, ik heb zoveel gehoord, zoveel goeds. En ik heb nog tijd over. En ik wil daar zeker mijn opvoedkundige ervaring... die ik opgedaan heb met mijn eigen kinderen... wil ik in de strijd gooien. Wat gebeurt er dan? Ik vul dat formuliertje bij jullie in. Wat gebeurt er dan? Wat gaat er voor een molen draaien?
Dan komt er iemand die werkt bij het servicepunt. Dat is de toegang van pleegzorg. Die komt in de lucht bij jou. Je krijgt een informatiepakket. Je kan een informatiebijeenkomst bijwonen. En op het moment dat je denkt, nou, ik zie dat zitten. Dan ga je verder de molen in, zeg maar. Dan wordt er eerst een verklaring van geen bezwaar opgevraagd met toestemming.
Wat is dat?
Dat is een verklaring dat je... Nou, het is vergelijkbaar met de VOG, zeg maar, van
en dat is? Nou gaan jullie met de afkortingen gooien.
Ja, nee, sorry. Dat is een verklaring van gedrag. VGB is een uitgebreid onderzoek... die de ministerie van Justitie uitvoert op papier. En op het moment dat je niet in aanraking bent geweest met de politie... of er lopen geen zaken, dan krijg je een soort van stempel met de goedkeuring. Ja. En die hebben wij dan nodig om verder te kunnen.
Ja, ik heb die paragraaf over dat pleegzorg van het ministerie ook gelezen. Maar dat zijn hele duidelijke omschrijvingen die erin staan.
Zeker.
En moet ik als pleegouder dan een examen afleggen?
Nee.
Wij zijn gek in Nederland op examens.
Ja, nee, jullie hoeven geen examen af te leggen als je pleeghouder wilt worden. Maar mijn collega's komen wel langs om een screening af te leggen. En dat houdt in dat een pleeghouder ook veel over zichzelf moet vertellen. Want wij als pleegzorgbegeleiders willen graag weten... waarom wilt iemand dan pleeghouder worden? Wat is je eigen geschiedenis? Wat zijn je opvoedstijlen? Want op het moment dat jij een opvoedstijl hebt van je moet naar mij luisteren of een wat strengere aanpak en je zet aan een kindje neer die heel erg introvert is, dan is dat niet een hele goede match. Dus wij hebben wel nodig van pleegouders dat ze eerlijk zijn naar ons, wat hun eigen ontwikkelingspunten zijn, maar ook wat hun kwaliteiten zijn. Want op het moment dat wij weten wat de kwaliteit is van een pleegouder, kunnen we pleegouders ook goed in hun kracht zetten. En hun goed adviseren hoe zij op een juiste manier met een kwetsbaar kind om kunnen gaan.
Ja, dat snap ik. Maar ik ga nog even terug aan het begin. Ik vul jullie formulier in. Hoe lang moet ik dan wachten voordat er iemand op mijn stoep staat of mij belt? Want als dat al maanden duurt, dan ben je de lol natuurlijk ook. Is de lol er ook eraf? Want het lijkt me dat het een hele moeilijke stap is voor ouders om het te gaan doen.
Ik denk inderdaad dat het een hele stap is als ze het doen. En een hele mooie stap als ze het gaan doen.
Ja.
En ik weet momenteel niet precies hoe lang je moet wachten. Maar het is niet dat je maanden moet wachten. Want wij zijn onze collega's bezig om pleegouders te screenen. En dat pleegouders ook meedraaien in de training. Om te kijken van, hey, is dit wel wat voor mij?
Kun je iets meer vertellen over die training? Want je moet dus... Geen examen, maar je moet wel in training.
Ja, en de training houdt in dat mijn collega's heel veel vertellen over wat pleegzorg is en wat het met je kan doen en wat het voor een kind betekent.
Kan je daar iets over vertellen? Even iets
De training is opgebouwd uit vijf... Kijk even mijn collega...
Ja, uit verschillende modules.
Modules.
Misschien een concreet voorbeeld te geven. Ik kan het nu niet uittekenen, maar stel we plaatsen het kind in het midden en die heeft... touwtjes. Eentje naar de ouder, eentje naar de leerkracht, eentje naar een zusje misschien. En het hele systeem wordt zo uitgetekend met touwtjes. Op het moment dat een kind uit huis wordt geplaatst, dan worden op dat moment de touwtjes doorgeknipt. En daarmee schets je dan ook de situatie, hoe is dat voor een kind op het moment dat je in die wereld zit en er dan dus... touwtjes worden doorgeknipt, dus echt letterlijk eruit geplaatst en in een voor het kind vreemde situatie wordt geplaatst. Nou, dat zijn onder andere voorbeelden die in zo'n training aan bod komen.
En wordt er ook geleerd hoe de pleegouders met de echte ouders om moeten gaan?
We hebben vooral... alle ouders zijn ook anders. Alle ouders hebben hun eigen handleiding. Dus het is niet dat ik aan pleegouders vertel... met alle ouders werk je zo. Maar er wordt wel een globaal idee geschetst... van hoe werk je met ouders. En wij geven ook altijd aan dat het heel belangrijk is... dat ouders altijd een rol blijven spelen... in het leven van het kind. Maakt niet uit wat er gebeurd is. Binnen in een kind zit altijd de verborgen loyaliteit naar ouders. Dus of een kind nou heel boos is op zijn ouders of niet... zodra je het hebt over ouders, dat gebeurt met ieder mens... gebeurt er wat van binnen. En dat betekent natuurlijk ook voor een pleegkind. En pleegouders, proberen pleegouders wel uit te leggen... dat op het moment dat het kind bij je komt wonen... zit van binnen nog wel zijn ouders. Dus ouders, het is belangrijk dat ouders echt wel een rol krijgen. Want pleegouder is niet dat jij de rol overneemt van een ouder. Want zijn vader of moeder van het kind blijven altijd zijn of haar ouders. Maar jij krijgt de rol als opvoeder. En dat is wel iets waar pleegouders veel in moeten leren, zeg maar. Ik zeg ook altijd, stel je voor dat ik nu zelf als persoon van mijn eigen gezin ineens in een gezin in Limburg wordt geplaatst. Dan is het voor mij ook dat ik denk, oh, wat gebeurt hier? In eerste instantie zijn de eerste weken dat je denkt, nou, ik pas maar. En op een gegeven moment komt ook je eigen karakter naar boven. En moet je daar samen wel een vorm in vinden om samen te leven.
We hadden het natuurlijk ook over pubers. Maar nou zit ik ineens te denken aan een kindje van 5 jaar.
Ja.
Die dus een heleboel dingen niet weet.
Nee.
Die wordt van zijn vader en moeder losgeweekt.
Ja, en losgeweekt, kinderen die dan echt uit huis worden geplaatst, worden letterlijk de touwtjes doorgeknipt. Want ze wonen van de een op de andere dag mogelijk in een pleeggezin.
En het kan gebeuren dat ze dan vanuit Heerhugowaard in Limburg worden geplaatst?
Je bent altijd op zoek naar een juiste plek. En als het voor een kind belangrijk is, dus dat het kind in zijn eigen omgeving gaat wonen, gaan we natuurlijk op zoek naar een plek in Heerhugowaard. Zodat het kind misschien wel op dezelfde school kan blijven, met dezelfde vriendjes kan
dat
spelen.
Is ideaal, natuurlijk.
Dat is het ideale situatie. Ja. Maar we hebben ook veel kinderen die uit huis worden geplaatst en in verband met veiligheid misschien niet in dezelfde regio mogen wonen. Dus het kan zijn dat kinderen misschien wel geboren zijn in Den Helder, maar nu in Hoorn wonen of in Andijk wonen.
Want ik stel me nou zo voor dat je zo'n kindje in huis neemt en het beste met hem voor heeft of met haar. Maar ja, hij gaat toch huilen om zijn mama.
Ja, tuurlijk.
Dat lijkt me echt heel moeilijk.
Ja, dat zijn ook moeilijke dingen. En dan kom je weer bij het stukje, ga de nabijheid bieden. Ga als pleegouder de hand om het kind doen en vertellen dat hij ook verdrietig mag zijn om zijn papa en mama. Want dat mag een kind ook.
Ik vond het heel indrukwekkend wat jullie allemaal verteld hebben. Het heeft mij toch een hele andere kijk gegeven op pleegzorg. En die pleegouders en vooral die nachtploeg, dat zijn mijn helden vandaag. Geweldig. Aike en Sharon, ik vond het ontzettend leuk dat jullie ons mee hebben genomen naar de wereld van de pleegzorg. En ik wens jullie heel veel succes. Dank je wel.
Dank je wel.
Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.